Dus hij moet zo, er moet een vuist tussen jou en de microfoon.
Ja, dat is de regel.
Ja. Ik had laatst Peter Heerschop hier en die ging dat ook uitleggen. Maar die maakt al jaren radio en dus die kent er zo aan van.
I know.
I know. Lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Met Pepijn Schoneveld. Zo heet ik sinds kort. Jezus. Met Pepijn Schoneveld. Om de week praat ik met Christine de Boer en Alex Ploeg. En om de andere week met een gast zoek ik het antwoord op een vraag. En deze keer zit hier naast mij Florian Meijer. Acteur. Ja, toch gewoon acteur. Theatermaker.
Ja, ik zeg altijd acteur en theatermaker.
Ja. Fijn, meestal zitten hier mensen van zo schrijver, columnist, tv-maker. Maar jij bent gewoon
acteur.
Acteur en theater.
Heb je wel vaak acteurs of niet? Of valt dat wel
mee? Nee, ik had laatst Carice van Houten.
Oh ja, die ken ik wel, ja.
Ik heb Ilko Smits gehad, helemaal in het begin. Nu vergeet ik waarschijnlijk vast. Maarten Heijmans heb ik eens gehad. Elise Schaap, ja, ik heb allemaal acteurs.
Goed rijtje.
Over de vraag, waarom gaat iemand in godsnaam acteren? Mm-hmm. Dat kan ik natuurlijk ook een beetje beantwoorden. Ja. Maar ik doe heel veel dingen er nog naast. Maar ik zie jou wel echt als een theatermaker, acteur. Ik doe ook nog een podcast en zo. Je bent uit 1992, dus dan ben je nu
31.
Wat heerlijk. 2017 afgestudeerd aan de toneelschool Maastricht. De performance heb je gedaan.
Ja.
Wat houdt dat in? Ja, mensen weten niks die dit luisteren. Dus we moeten veel uitleggen.
Ja, heel goed. Heerlijk. In Maastricht heb je drie opleidingen eigenlijk. Je hebt regie, acteren en performance.
Ja.
Acteren. Regie is regisseren.
En wat is performance?
Performance zit ertussen. Dus het is maken en spelen. En, iets maken waar je zelf in gaat spelen.
Ja.
Dus je eigen materiaal. In ieder geval, dat is een beetje het vertrekpunt. Je staat zelf op de vloer, je maakt zelf het materiaal.
Ja.
En dat wilde ik heel graag.
Ja, want ik dacht dus dat jij Maastricht de theateracademie had gedaan. Maar, of de acteer.
Ja, ja.
Maar daar komen natuurlijk niet echt makers vanaf.
Nee.
Je bent natuurlijk echt een maker ook.
Ja, dus ik wilde dat ook heel graag. Ik dacht, dit is even mijn kans om 4 jaar echt te kunnen maken. Snap je?
Ja.
Toen ik daarheen ging, dacht ik, ja, veel spelen kan altijd nog wel. Als het lukt.
Ja.
Maar echt dat je 4 jaar echt even mag maken. Denk ik, ja, dat gaat dus niet dat je daarna na zo'n opleiding heel makkelijk nog eens echt 4 jaar lang allemaal voorstelling kan gaan maken.
Je zag het niet als een zo van ik wil dit doen, want dan kan ik dan. Je dacht gewoon ik wil nu maken.
Ja, en ook wel dat ik dacht, klopte, ik ging dan die auditie doen en dan kom je bij die performanceopleiding. Dacht ik, oh ja, maar ik snap wel heel goed welke taal hier wordt gesproken en ik voel me heel erg thuis en het is. Ja. Ik vond dat wel heel fijn. Ja, ja.
Je was al maker in hart en nieren.
Ja. Oh, geboren maker.
En dan gaan we straks, we gaan ook over de toneelschool hebben. Want ik krijg altijd heel vaak vragen daarover. Hm. Ik moet even een pen pakken, wacht. Want soms moet ik een aantekening maken.
Oh ja.
Wacht, ik onderstreep even toneelschool. Want dan wil ik krijg namelijk heel vaak, mensen kennen dat niet.
Een toneelschool?
Ja, of wat ze daar doen. Dus ik wil ook de luisteraar uitleggen. Ik heb het daar vaak met Christine de Boer en Alex Ploeg over. Maar Christine en ik hebben de ADCA gedaan. Ja. En dat is ook echt meer het is ook een meer maakopleiding. Ja. Maar ik ken Maastricht niet. Zeg. Ja. Ik heb daar nooit op gezeten. Maar goed. Sinds 2000. En je hebt dus, je hebt ook in Sussex gestudeerd.
Ja,
dus las ik ergens.
Ja, voordat ik naar de toneelschool ging, heb ik cultuurwetenschappen gestudeerd.
Ja.
Aan de UvA in Amsterdam. En toen heb ik een half jaar in aan de University of Sussex in Brighton.
Jij hebt ook wel iets Engels.
Ik hou heel erg van Engeland. Ja.
Ja. Ja, ook heel erg.
Dus daar ook misschien een beetje. Ja, ik dacht ook al een beetje bij je huis.
Ja, oud-Engels.
Ja, ik vond het een beetje Brits.
Ja.
Echt een beetje een Brits huis.
Tuttig.
Ja, heerlijk.
Tuttig dit zo.
Ja.
Van die bloemetjes, kopjes.
Ja.
Dus toen heb je daar een half jaar gewoond?
Half jaar, ja. Voordat ik naar toneelschool ging. Ja, en toen, ja. Ja.
Wauw. En dan was je best oud toen je op de toneelschool kwam?
21, ja.
Oh ja. Ja, dat is redelijk.
Een van de ouderen, ja.
Sinds 2021 zit je bij vast. Ben je zeg maar van het artistieke team van de Warme Winkel, ja. Formerly known as Toneelgroep Amsterdam.
Ja.
Daar moeten we het ook even over hebben.
Dat is goed.
Dat ga ik ook onderstrepen, want dat is natuurlijk een meesterlijk verhaal. Waar zullen we beginnen? Even denken. Ik dacht, gaan we eerst de vraag doen, waarom gaat iemand in godsnaam acteren? Of misschien, Hoe ging je doorloop?
Oh, ik had een doorloop voor een nieuwe
dat
voorstelling.
Dat is leuk om eens vertellen. Ja. Laten we daarmee beginnen.
Ja, ik heb komt een nieuwe voorstelling aan.
Inderdaad.
Namelijk Brideshead Revisited.
Ja.
Vanaf 5 juni te zien.
Heel goed.
Op het Holland Festival.
Ja.
Ook een doorloop? Ja, ging goed. Of het was vooral even... we gaan maandag, zoals dat in vaktermen heet, de montageweek.
Oh ja, wat is dat?
Dat is zo de week... Nou, wij hebben er gelukkig twee. Naar de première toe. Dus daarvoor ben je gewoon aan het repeteren. En dan moet alles in elkaar gemonteerd worden. Met het hele team erbij. Met muziek, licht. Dus die voorstelling moet helemaal in elkaar getimmerd worden.
Ja.
Dat is de montageweek. Dus dit was nog een laatste kans. Om nog... Want ik werk niet zo dat ik op de eerste repetitiedag een script heb. En dat we dat dan tot in de treur gaan doen. Op de eerste repetitiedag is er nog niks qua script. Ik schrijf het al repeterende. En nu voelt het nog een beetje zoals het laatste moment om een soort van oké, nog allemaal nieuwe scènes. Dus ik had de hele week met Abke Haring, met wie ik het maak, allemaal nieuwe scènes gemaakt. En die en sommige maar één keer gelezen. Dacht oké, nou dit kunnen we nog doen, dit kunnen we nog doen, dit kunnen we nog doen. En die gingen we vandaag dan voor het team. Voor onder andere Wart, Weemhof.
De andere artistiek.
Ja, die is ook als maker betrokken bij deze voorstelling. Maar die speelt er niet in, maar die zit er meer voor. We konden dat dan allemaal laten zien. En dat hebben we vandaag gedaan. En hoe ging het? Ik was wel blij. Sommige dingen waren goed, sommige dingen waren niet goed. Het zijn ook gewoon een beetje hagelschieten. Maar ik was wel, je bent dan wel... ik was iets te laat hier. Heel veel te
geeft
laat.
Niet. Het geeft niet.
Omdat
even.
Ik zo, dan heb je zo...
Je zei dat je high was.
Ja,
maar
zo high. Want, ja, van als je het zo, dan ben je van adrenaline. Hè?
Ja.
Dus ik was dan helemaal soort van toch een beetje op een andere plek.
Maar omdat je blij was, omdat het je was euforisch. Of?
Nou, nee. Maar ook gewoon we eindigden met een soort enorme dansact op Rihanna. En dan kwam er sowieso allemaal endorfine vrij.
Ja.
En zo makkelijk gaat dat dan. Dus, maar nee, het was prima. Het was
en niet, hoe weet je of het prima is, zo'n doorloop? Maar hoe weet je dat?
Ik probeer altijd wel tijdens een doorloop te voelen van... Oh, je voelt het. Dat is toch wel een soort van...
Aan wat?
Ook wel aan reacties in de zaal dan. Maar ook wel of het... Ja, je voelt het of het iets landt. Of het werkt, of het, ja, ik schrijf dan allemaal teksten of zo'n tekst dan, ja, je spreekt dan toch uit, ja, dat is toch een ander, kan je het in een repetitielokaal met je medemaker 10 keer voorlezen, maar pas als je dan dus voor het echi voorleest, voel je van, oh ja, dit klikt of dit landt of dit heeft, dit is, ik maak wel vaak heel persoonlijk werk, maar wel gecombineerd met, en bijvoorbeeld nu met het boek Brideshead Revisited, dat is een oud boek van Evelyn Wolfe, oud uit 1945, maar echt zo'n Britse klassieker.
Kijk,
echte
weer,
klassieker.
Ja.
Dus dat persoonlijke verbind ik vaak aan ander materiaal. Dus persoonlijk. Dus dan voel je van, oh ja, dan kan je ook voor het persoonlijke van, is het nou heel privé?
Ja.
Of is het wel theatraal? Is het wel kunst? Het moet wel kunst worden. Het moet niet dat je denkt, ga lekker in therapie, maar doe dit niet in de zaal. Dus dat kan je dan, dat voel je dan ook opeens ook. En bijvoorbeeld vandaag zit er voor het eerst iemand bij die er nog nooit iets had gezien. Iemand van de techniek. Die ik nog niet ken. Dus dan zit je toch ook met een soort vreemde ogen te kijken.
En dan check je het echt. Of...
Ja, dat voel je dan op een of andere manier, toch?
Misschien een soort... Maar het is misschien een beetje... want ik ken dat natuurlijk ook wel. Dat je zo, kijk, als wij nu aan het praten zijn, check ik ook. Luistert hij nog?
Ja, ja.
Het dwaalt hij niet af? Snapt hij wat ik zeg?
Ja.
En dat is met zo'n doorloop natuurlijk ook. Of dat is met repeteren natuurlijk ook.
Ja.
Toch? Is het zo een beetje uit te leggen voor de leek?
Ja,
we moeten het echt voor de leek doen. Dat lijkt me leuk als we het...
Ja, en ik lees dan van... Maar ik vind het dan ook heel spannend. Dus ik heb dan op papier in mijn handen. Dus dan durfde ik vandaag ook niet echt naar het publiek te kijken vaak.
Ja.
En af en toe keek ik dan op en dan zag ik iemand aan een pen pulken. En dacht ik, oh
daar gaan we. Ja.
Maar dat is soms weer dan iemand heel hard lachen. En denk ik, oké, nou dit is wel, komt wel aan. Het is gewoon inderdaad... hoe zeg dat? Al je zintuigen openzetten en kijken...
En ben je dan aan het spelen of ben je... Want kijk, volgens mij... dat zou een vraag moeten zijn. Maar ik ben heel slecht in.
Het is een stelling.
Volgens mij is het verschil tussen een acteur en een maker... is dat een acteur staat heel erg in dienst van de tekst. En een maker die maakt veel meer, zeg maar.
Ja.
Sta je dan zo'n doorloop te doen als acteur of ben je ook nog maker? Zit je in je hoofd ook van, oh, deze scène had echt anders gemoeten?
Ook wel heel erg. Maar ik zei ook wel van tevoren tegen Abke van, oké, we moeten het verkopen. Dus we moeten het, snap je, want dat ben je ook aan het doen. Je hebt je materiaal gemaakt, maar je moet het ook verkopen. Dus
wat is dat? Oh, ervoor gaan staan?
Ja, dus je moet het ook En dat gaat wel over het zo goed mogelijk spelen.
Ja.
Maar dat is dan wel heel moeilijk. Dus dan, dan zijn er ook scènes die juist heel vragen eigenlijk om heel ingeleefd te spelen. Dus heel,
ja.
Ik had ook eens voor mezelf nog geschreven, hier begint Florian te huilen. En toen zag ik dat staan dan weer zo.
Ja.
Dat, oh shit, dit heb ik, maar dan, nou, dat heb ik dan dus niet verkocht.
Nee, nee, nee. En met verkopen bedoel je waarschijnlijk ook niet terughoudend. Dit is wat we gemaakt hebben. Ga ervoor staan.
We staan ervoor.
Niet een beetje zo, ik weet het niet.
Nee, zo, we moeten erachter staan en 1000% doen. En dan, dan is ook de enige manier waarop je echt kan merken of het werkt. Ook zonder als je, ja, als je het dan maar half doet en dan zegt iedereen, nou, dit was het niet. Terwijl het misschien eigenlijk wel heel mooi materiaal was. Ja, dat kan ook gebeuren.
Ja. Is dat wat mensen bedoelen als ze zeggen, je moet op je bek durven gaan?
Ja, denk het wel, ja. En heel, lelijk durven zijn en ja, kwetsbaar opstellen.
Ja, dat is ook weer zo'n term. Wat is dat?
Ja, daar ging ik ook wel laatst over. Ik moest daar laatst over nadenken. Wat, want
ik denk daar altijd over na.
Wat gaat
kwetsbaarheid is.
Lig ik in mijn bed. Kwetsbaar opstellen, kwetsbaar opstellen. Kwetsbaar opstellen. Ja, dat het dus ook mis kan gaan, denk ik. Je klette, nou ja, ik moest hier echt laatst over denken. Toen moest ik dus denken, bear with me. Dat ik kwetsbaar opstellen. Toen zag ik opeens zo door de Eerste Wereldoorlog vormen.
Ja.
En dan zo, ja, je kan in je, misschien ga ik dit helemaal mis. Misschien moet je eruit geknipt worden. Maar,
ik denk dat niemand de eerste luistert die de Eerste Wereldoorlog. Je gaat niemand tegen de schenen schoppen.
Zo was het niet.
Stoot.
Dat je, of je kan in je loopgraaf blijven zitten. Of je kan dat niemands land opgaan.
Inderdaad.
En dan stel je kwetsbaar op, want je kan neergeschoten worden. Maar betekent ook dat je de overwinning kan bereiken.
Ja, inderdaad. Nee, mooi.
Je moet soort van een kwetsbare positie waarin je jezelf zet. Maar, en dat kan, en inherent daaraan is dat het mis kan gaan.
Ja.
Het hoeft niet kwetsbaar opstellen, is daar niet gelijk aan lukken.
Heeft het met angst te maken ook?
Ja. Ja, denk het wel, ja. Toch dat je
niet bang zijn, ja.
Ja, dat je uit angst denkt, ook doe het maar niet. Of,
En ben je dan bang tijdens zo'n doorloop?
Ja, we zeggen ook, Abke en ik zeiden tegen elkaar, ben je zenuwachtig, ben je bang? Ja, ik ben heel bang. Oh, ik vind het zo spannend. Oh. Maar nee, maar ik sta er ook voor. Nee, ik geloof er ook in. Ja, maar ik vind het ook spannend. Ja, ze heet het.
Zo grappig. Dat heeft dus iedere performer heeft dat. Dat, zeg maar, de wil is volgens mij net altijd iets groter dan de angst. Want anders doe je het niet.
Nee, ja.
Ik moest laatst weer stand-uppen. Doe ik dan af en toe. En toen dacht ik zo, waarom doe ik dit?
Ja, ja.
Dit hoeft helemaal niet. Maar toch is het dan, je doet het omdat het toch leuk is.
Ja.
En wat vind jij zo leuk eraan? Acteren of maken?
Ja, heel veel. Ik denk dat ook dat je, waardoor je het dan inderdaad ook wel vaak doet, is doordat je, als het lukt, is het inderdaad ook een soort enorm dopamine shot. Of snap je? Het is echt zo adrenaline. Je wordt helemaal. Wat het vorige week ook. Vorige week moesten we een stuk doen van de voorstelling op een festival. Mm-hmm. Dus er kwam ook allemaal publiek kijken. Maar dat is nog heel erg best wel vroeg in het maakproces, dat je dan iets gaat laten zien aan een zaal met mensen. Nou, en toen was ik echt van tevoren dat ik echt dacht, echt shoot me. Echt zo.
Ja.
En toen was van tevoren, en dat merkte ik ook bij mezelf, zeiden van tevoren zeiden mensen uit het team van, nou, volgens mij komt dit helemaal goed. Toen was ik, oh, jij komt goed? Oh, maar fijn dat jullie denken dat het goed komt. Want ik moet het doen. Oh, maar heel leuk dat jullie denken dat het goed komt. Echt, dat je gewoon een soort, je wordt ervoor, dat je denkt, oh, ik wil dit niet.
Ja.
En dan doe je dat. En dan is het uiteindelijk zo vet, omdat je helemaal een soort van, het is toch een, terwijl, waar hebben we het over? Maar het is toch een beetje de dood op de gladiolen, snap je? Dus het is echt zo van, je moet gewoon dat helemaal doen.
Je bent dat loopgraf. Graf? Dat loopgraaf. Ja, loopgraaf. Jij bent van de taal toch heel erg.
Loopgraaf.
Je bent het loopgraaf uitgerend.
Ja.
En je hebt een nieuwe positie ingenomen. Zo voelt dat.
Ja,
als een
ja.
overwinning.
Ja. 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 En dan, ja, dat geeft dus. Maar dat is. En. Maar er zijn heel veel redenen waarom ik het leuk vind. Ja. Het is ook een manier om je te uiten.
Mm-hmm.
Ik durf veel meer op het podium. En dan is het natuurlijk ook veilig. Maar ja, dat is heerlijk dat je dan even op die. In die plek. Allemaal dingen van jezelf mag laten zien die je nergens anders durft te laten zien. Of, maar ook als maker, het is ook heerlijk dat je op zoek kan gaan naar die plekken van de mens of van de ziel van de mens.
Ja.
Die je ergens anders niet mag laten zien. Of zo.
Dat is zo graven, noemen ze dat dan toch?
Ja.
En dat is dus eigenlijk, dan ga je zo in je gevoel naar en in je gedachten naar plekken waar je niet normaal niet durft te komen. Of.
Ja. Ja, en echt zo, ja. En ook en daar ook heel erg voelen, oh ja, wat vind ik daar dan? Want toch, het leven is ook best gehaast. Dus dan is zo'n voorstelling maken of iets schrijven is heel daarin ook heel fijn dat je echt even kan afdalen naar wat vind ik? Oh ja, wat vind ik hiervan? Of wat je door te schrijven kom je ook uit bij misschien iets in een onderbewustzijn. Of denk je, oh ja, maar eigenlijk vind ik dit. Of eigenlijk voel ik dit. Of oh, dit is eigenlijk een antwoord daarop. Of, dus dat geeft heel veel.
Ja, ja, ja. Ik hoorde laatst iemand zeggen, ik weet niet, was het in deze podcast, die zei dat theater is de laatste plek waar mensen 1,5 uur niet op hun telefoon zitten, geconcentreerd aan het kijken zijn in een ruimte met vreemde mensen. Dat komt niet meer zo vaak voor.
Ja.
Dat is het mooie er ook aan natuurlijk.
Ja, ja, het is inderdaad misschien nog in de kerk of in de...
Ja.
Het heeft, niet om daar helemaal in te trekken, maar het heeft ook, kan iets religieus hebben. Ja. Het kan iets heel...
Het rituelen.
Ritueel en heel erg samen en heel... En dat live aspect en zeker als je ook kan, juist ook als er heel... Een hele kleine zaal is, kan het heel bijzonder zijn, maar ook in een grote zaal als je met heel veel mensen daar zit. Maar er gebeurt er iets heel... Iets waarin je voelt dat het door de zaal zindert en dat het iets raakt bij iedereen. Dat het gaat over mens zijn en over... Ja, dat kan echt een soort van... Kan wel iets heel, heel bijzonders zijn.
Ja. En ben je... Waarom maak je?
Ja, ik denk...
En dan heb ik het over niet wat het jou geeft, maar waarom je doet wat je doet. Is wat ik bedoel? Nee, het is...
Waarom,
nou, waarom... Je zei net al, ja, en ik zag het ook in een interview, zei je... Het is ook een soort therapie. Want je komt, en dat zei je net ook, je komt op plekken. Maar is het ook... Je kan ook in je kamer gaan schrijven en op plekken komen waar je... Waarom ga je dan ook nog eens op een podium staan?
Ja, dat heeft ook met het spelen te maken. Maar ook wel met dus juist die... Dat je het dus met een live publiek gaat testen of gaat die verbinding gaat zoeken. Dus stel, als ik inderdaad iets heel persoonlijks maak en ik schrijf iets of ik maak iets over iets waar ik heel erg bijvoorbeeld voor schaam of heel erg denk, oh my god, ben ik nou de enige in de wereld die dit heeft? Door dat vorm te geven sowieso, maar door dat op een podium te brengen waar andere mensen bij zijn, dat te delen, dat kan dus iets heel bijzonders opleveren.
Wat is dat dan?
Ja, verbinding denk ik of zo. Ik denk verbinding.
Dat je deelt met iedereen. Ja. Wij kennen dit allemaal.
Ja, en er kunnen ook mensen zijn die niks mee hebben. Maar ik zit even te denken, als ik het concreet naar een voorstelling trek of zo, die...
Je had die, misschien is dat een goed voorbeeld, wat ik het allermooiste vond uit de voorstelling. Een oprechte ode aan ironie.
Oh, ja, ja.
Had jij die monoloog, die ik echt meestelijk vond, maar die deed je ook heel goed. Je hebt dan op een gegeven moment een monoloog. Als jonge theatermaker met de twee oudere oprichters van de Warme Winkel. En jij gaat helemaal los dat je zegt, jullie generatie doet alles ironisch. En ik ben er helemaal klaar mee. Jullie zijn bang. Jullie zijn, en die kwam uit jou, toch? Of niet?
Ja.
Ja. Als we naar dat voorbeeld kijken, hoe betrek je dat dan op verbinding? Toen je dat deed, zeg maar, heb je dan wel eens die verbinding gevoeld?
Zeker, ja. Dat voelt dan ook wel echt zo... Was ook altijd heel leuk om dat te doen. Want dat was dan zo. Want die voor, dat was een soort kantelpunt in die voorstelling. Want die voorstelling was super. Het ging ook over ironie natuurlijk, die voorstelling. Dus die voorstelling was heel ironisch. En op een gegeven moment was volgens mij ook wel een beetje de maat vol. Dat je ook wel voelde soms aan het publiek van, oh, maar
ga nou echt even iets zeggen.
Ja. En dan kwam die monoloog. En niet altijd, maar af en toe kwam er dan een open doekje. Nou, dan voel je verbinding hoor.
Ja.
Maar dan dat voelde. Ja, dan voel je wel een soort van. Ja, er gebeurt dan dus iets, snap je? Dus tuurlijk, het is ook allemaal aangezet, maar ik ben wel aan het mijn eigen woede aan het channelen of zo. En daar geef ik woorden aan.
Maar je vindt het ook echt? Of?
Ja, dat kan wel. En het is ook wel aangezet, maar het is wel... het kan wel allemaal uit mij. Ik had wel dus die monoloog geschreven van, oh ja, dit is wat ik... En ik bewonder hun heel erg, die oudere makers van de Warmwinkel. Maar er is ook een generatieverschil. Hè? En als je dat dan dus zo dat eruit gooit en het publiek reageert daarop ook doordat ze alles wat je met z'n allen, dat 1,5 uur daarvoor met z'n allen, want het was ook een soort weirde trip die voor
ze. Hele rare trip, ja.
Dus iedereen zat al op zo. En als je dan kom je, ga je met z'n allen weer zo, wow, neem je met z'n allen weer een afslag en dat voelt dan heel samen. Dat is echt zo, dat was echt wel een voorstelling. Als ik daaruit kwam, in ieder geval ook echt ook een beetje soort helemaal stuiterend eruit kwam, omdat je soort met z'n allen die reis had gemaakt. En er zijn natuurlijk altijd mensen die niet die reis maken, die er naar kijken en denken, oh, dit snap ik niet, of hier heb ik niks mee. Maar dat is inderdaad wel zo, ja, inderdaad verbinding of, en ja, misschien, ja, het is zo grappig, want ik denk dat dat vaak is met acteren of met heel veel dingen, maar het kan aan de ene kant naar iets waarom je doet, waarom je speelt, waarom je maakt, kan naar iets heel moois, heel poëtisch neigen, maar soms is het ook ineens heel banaals, want het gaat natuurlijk ook over een soort bevestiging, dus het gaat ook over, Oké, maar jullie zitten, snap je, jullie snappen mij, of snap je, ik deel dit en
ja,
jullie
ja,
zitten,
ja.
Jullie zitten in, ja, in mijn team of zo. Dus
zit dat, ook iets ijdels aan, bedoel je? Of,
ja, denk ik, die moet wel, ja, wel toch wel, denk toch wel vaak, ja, er met veel acteurs, er is iets waarom je dat gaat doen.
Ja, inderdaad.
Het is niet heel, ik denk wel soms, ja, het is niet heel normaal dat ik denk, ja, jullie mogen een kaartje kopen om 1,5 uur naar mij te mogen kijken.
Ja,
of heel normaal. Daar zit ook wel iets. Dan denk ik soms ook wel, oh ja.
Wie ben ik om dit te vragen? Of?
Ja, ik vind mezelf dus wel interessant genoeg dat mensen mensen 1,5 uur naar mij. Want als je dat niet vindt, dan ga je dat niet doen.
Nee, als je dat gênant vindt. Of
ja, als je denkt, oh, maar je denkt toch, nee, maar ik denk dat mensen wel 1,5 uur naar mij willen kijken.
Ja, ja. Dit is zo goed wat ik zeg over ironie.
Ja.
Hier moeten ze naartoe gaan.
Ja, daar denk ik soms wel over. Maar dan denk ik, ah joh.
En hoe komt het dat je in het echte leven, want dit hoor ik dus zo vaak. Van, het gaat vaak over, Alex Klaassen zei dat volgens mij ook. Die zei, de toneel is de enige plek waar ik controle heb. En in de echte wereld niet. Wat is dat toch? Dat die mensen allemaal zo gemankeerd in het leven zijn. En op een podium, wat een heel onnatuurlijke, rare plek is. Die niemand wil.
Ja.
Waar angsten bij komen kijken. Hoe kan het dat, hoe gemankeerd ben je als die plek, als je daar echt jezelf kan zijn en als je daar de controle hebt? En als je hoe komt dat? Of hoe zou je dat?
Ja, ik denk soms ook, het groeit ook natuurlijk meer. Snap je? Dus het wordt denk ik ook een vertrouwde plek.
Ja.
Maar je bent natuurlijk wel ergens begonnen. Maar dat denk ik wel steeds meer. Ik denk, oh ja, maar Ik ken het klappen van de zweep. En dus het wordt een veilige plek. Het wordt, je kent de regels. In het begin heb ik ook wel echt momenten meegemaakt dat het misging. Ik denk, oh, die diepe dalen heb ik gehad. Dus op het podium kan er niet zoveel voor mij. Ik bedoel, het kan nog wel heel. Ik wil nu met deze voorstelling, als het allemaal mega slecht ontvangen wordt, zou ik heel erg vinden. Mm-hmm. Maar. Snap je, ik heb een keer een enorme blackout gehad. Op echt de meest verschrikkelijke plek waar je geen blackout wil hebben. Namelijk bij het galen van het Nederlands Theater.
Oh ja?
Ja, ik moest openen. de crème de la crème zat.
Daar worden de prijzen uitgereikt, toch? Ja. Dan zit iedereen in de zaal.
Iedereen zit in de zaal.
En zat je een blackout?
En ja, het was zo. En hier is Florian Meijer om het galen te openen. En ik kwam zo op. En ik had
wat moest je doen? Of wat was de
monoloog was voor mij geschreven.
En toen, wat heb je gedaan?
Geïmproviseerd.
Oh ja.
Het was een soort heel. Het ging. Dus die monoloog. Dat was echt wel een soort geluk. Die monoloog ging erover dat een acteur zijn tekst kwijt raakte.
Oh.
Dus het begon zo van. De eerste zin was iets van. En dan sta je daar. En plotseling weet je het niet meer. Zoiets. En het was een hele mooie tekst. En dus die zin kon ik nog produceren. Ik zo.
Ja.
En dan sta je daar. En dan weet je plotseling je tekst niet meer. En toen wist ik. En toen
was het echt.
Toen was het echt. En ik keek in al die gezichten van echt zo die crème de la crème. Iedereen keek me zo aan. En toen ging ik maar. Het is ook een soort blur voorbij. Ging allemaal een soort gekke dingen. Zo. Piep, 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 piep. Dat soort dingen ging ik doen.
Maar dit was heel echt.
Ja, nou, en toen kwamen de mensen naar afloop toe en zeiden, ja, kwamen mensen naar me toe, niet zo'n goede tekst.
Wauw, en hadden ze door dat het echt was?
Nee, kwam ook iemand naar me toe en zei, ja, als je dat nog een keer in het echt gaat meemaken, ja, het is niet zo groot zoals jij het doet, maar het gaat nog wel een keer gebeuren. Ja, dit was het er.
Wauw.
Maar goed, hoe kwam ik daar? Oh ja, dus dan is het, een voorbeeld hoe dat het soms wel dus ook uit de hand kan lopen, maar, dus het wordt ook een vertrouwde plek, maar ja, misschien zit daar ook wel iets. Nou kijk, het is natuurlijk ook een veilige plek. Als het een hele. Het is ergens ook een onveilige plek. Maar door die onveiligheid kan het dus ook een substituut zijn voor iets. Dus als het heel saai zou zijn. Stel het zou. Ik denk soms wel eens van. Oh ja, sommige dingen in het leven hoef ik niet. Omdat ik dat op het podium doe. Of zo, snap je? Dus bepaalde. Ik kan soms zo toch emotioneel gezien toch bepaalde dingen daar voelen of uitzoeken.
Ja,
en dat je daarbuiten denkt, nou, daarbuiten, ik hoef niet. Weet ik veel, enorm ieder weekend aan de ecstasy of zo. Want,
dus dat maak je al mee bij een doorloop.
Ja. Maar dat komt natuurlijk ook dat je dat kan voelen doordat het ook een spannende plek is. Snap je? Als je zegt, ik ga ieder weekend breien.
Ja.
Ja, dan is dat niet echt in balans.
Nee, dus het, omdat het zo'n enge plek is, worden dingen uitvergroot. En kan je daar dus allemaal dingen voelen en meemaken en doen die je dagelijks leven niet doet.
Ja, en dan leer je op een gegeven moment natuurlijk wel dat ik leer je die spelregels kennen en dan is het vertrouwd. En dan kan je binnen het kader allemaal gekke dingen gaan doen.
Ja, ja.
Zoiets, denk ik.
Ja, ik denk dat het zo is. Ja. Ja. En hoe, dat wilde ik ook weten, hoe maken jullie? Hoe begin je? Ja, dus, hoe gaat zoiets in zijn werk?
Ja, dus bij Brightset, dat was al zo heel lang, echt al zo sinds mijn 16 ongeveer, dat ik dacht, oh, daar wil ik ooit iets mee doen. Dat was zo in middelbare school dat ik daarmee in aanraking kwam en dacht, oh, dit boek. Dus het was altijd een soort polster van, ooit ga ik daar iets mee doen. En toen had ik Apke daarbij gevraagd en met Wart er vaak over gehad. Dus
en het begint, wacht even, het begint gewoon met een fascinatie, ja. In dit geval, voor een boek.
Ja,
okay.
Ja, een fascinatie en ja, en deze die al zo lang was, dat ik wist ooit ga ik er iets mee doen. Dus dat is ook, op een gegeven moment is dan moeilijk in te schatten van, hey, waarom ga ik het nou doen? Oh ja, omdat ik het dus al heel lang wilde doen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd heb ik wel de hele tijd een soort van nieuwe fascinatie. Oh ja, ik wil hier iets over maken of ik wil hier iets over maken. En dan in de aanloop naar zo'n eerste repetitiedag dat boek weer herlezen. Andere boeken erover gelezen. Ik ben dan wel heel veel aan het voorbereiden. Het is niet zo dat ik op de eerste repetitiedag eraan kom en denk, nou, we shall see. Het is wel echt een soort van veel gelezen, veel inhoudelijk nagedacht. En dan...
Wat is inhoudelijk nadenken? Ja, sorry, ik wil het helemaal uitpluizen.
Soms denk ik niet inhoudelijk.
Of vind je dat vervelend?
Dus een making-of boek gelezen erover. En dan echt inderdaad gaan graven. Wat wil ik nu echt maken? Wat vind ik belangrijk dat ik nu... Oh ja, waar en inderdaad ook, ja, soms een beetje vaag hoor. Maar dan ook voelen van, oh ja, maar ik voel intuïtief dat ik hier iets mee moet. Met deze thematiek of met deze... En dan heb ik een opschrijfboekje. En dat schrijf ik helemaal vol met allemaal dingen. En dat ga ik dan weer herlezen. En dan ga ik weer highlighten wat me dan weer aanspreekt. Echt wel heel zo gedegen daar. En dan... Maar dan moet je alsnog zo bij zo'n eerste repetitiedag. Want je gaat ook met iemand maken.
Ja.
En ik vind het heel leuk om... met Apke, maar ook met Wart. Om die wel echt die dialoog met hun aan te gaan. Dat het ook echt van hun is. Dus daar... moet je ook weer dingen overboord gooien. Of dan zegt Apke, nee, maar ik wil het hierover hebben. Of zeg Wartje, maar volgens mij is dit een interessant thema. En dan schrijven dingen op de vloer proberen schrijven. Mm-hmm. En dan...
Ja, en nog heel even terug hoor, want je zei net, dan heb je dat boek, dan ben je daaraan over aan het nadenken. En dan komt de vraag, waarom ga ik dit maken? Mm-hmm. Wat heb je daar dan een antwoord al op?
Waarom ik dat boek dan kies?
Of, ja, waarom kies ik dit boek? Waarom, dat zei je net, waarom wil ik dit maken?
Ja, dan... daar ga je dan wel naar afdalen. Van oké, wat is dat dan in de kern? En bijvoorbeeld bij Brightset komen toch ook wel heel erg uit... dat het wel, kan je er niet omheen... dat het dus iets voor mij als 16-jarige heel veel betekende. Dus dan kom je heel erg bij die waarheid. Je bent toch altijd ergens op zoek naar... waarheid.
Ja.
Van wat is waar? En denk, oh ja, bij Brightset is echt de lichte waarheid heel erg bij die 16-jarige Florian die voor het eerst met dat boek in aanraking kwam en daar iets in vond wat hij nergens anders vond.
En wat was dat?
Queer representatie.
Daar zijn we weer.
Ja, dat was wel een soort een kruimel queer representatie. Ik zat diep in de kast en dat was dat echt.
Ja.
Terwijl dus als je het nu leest, het is je zou het ook heel goed kunnen lezen als een boek dat er helemaal niet over gaat.
Oh ja, ja. Maar voor jou was het een soort...
Ja, en die lezing is er heel erg. Het is onder queer gemeenschap echt ook een soort icoon. Maar juist...
Dat en de Velvet Rage.
En de Velvet Rage.
Die twee boeken.
Dat is waar, ja. Die is ook, de revue gepasseerd in ons repetitieproces.
Ja, oh ja, tuurlijk, ja. Tuurlijk. Sorry, ga door. Die 16-jarige Florian die dat leest.
Maar bijvoorbeeld, en dan bij... Ik zit even te denken, maar dan... Dus dat, zo gaat het per voorstelling. Dus inderdaad, en dan bijvoorbeeld bij Ironie, dan... En dat is weer een anders, want ik heb zo bij de Warme Winkel zo... Waar ik dus zit, maak ik één keer per seizoen, per theaterseizoen... heb ik mijn carte blanche voorstelling. Mm-hmm. Dus een voorstelling die ik helemaal alles zelf mag bepalen. Dat is dit, of Lady Chatterley's Lover, wat ik vorig jaar heb gemaakt... met andere mensen. En één keer per seizoen doe ik iets met het collectief. Dus met Bart en Vincent, die ook bij het collectief horen. En dat is bijvoorbeeld de ironievoorstelling.
Ja.
En dan gaat het weer anders, want dan ben ik me meer aan het verhouden van... Want dat is dan een idee van hun. En dan kom je automatisch misschien inderdaad uit bij zo'n monoloog... dat ik denk, oh ja, maar wat is mijn verhouding tot ironie? Want deze voorstelling gaat over ironie. En dan kom je meer bij zo'n monoloog.
Maar het gaat dus altijd over, als ik goed luister... altijd over, probeert het altijd persoonlijk te maken.
Ja.
Wat zegt dit over mij? Of wat zegt dit...
Ja.
wat moet ik hiermee?
Of... Ja, dat is wel mijn vertrekpunt altijd. En, ja. wel, en soms kan het ook echt op de vloer heel persoonlijk worden.
Ja.
En soms ook niet.
Waarom doe je dat? Of waarom is dat?
Ja.
Heb je dat op school geleerd? De toneelschool.
Nee. Ja, ik zit ook te denken. Nee, nee, dat deed ik dat al. En dan of ze even denken of ik dat ergens heb ik dat ergens geleerd.
Nou, volgens mij doet iedere maker dat. Want je hebt alleen maar jezelf, ja.
Ja, want anders... ik ging wel eens denken... Oh ja, er was ook echt een periode dat ik heel erg van het publiek ging denken. Van het publiek. Wat zou het publiek vinden?
Ja, ja.
Dat is best moeilijk.
Ja.
Dus, en nu denk ik, oh ja, het enige wat ik kan doen is vanuit mezelf. En dat is ook best wel leuk. Want dan leer je dus ook jezelf kennen. En dan denk je... Het is heel leuk om dan te ontdekken van... oh, dit vind ik dus heel belangrijk. En blijkbaar resoneert dat. En het is heel leerzaam om te ontdekken... dit vind ik heel interessant, maar het resoneert niet of zo. Oh ja, dat is ook interessant.
En hoe weet je... resoneert bij het publiek, bedoel je? En hoe weet je dat?
Ja, dat is dus echt als je het gaat doen. Ah, hè? Nou, voor mij is altijd zo de... Ik maak gewoon ook altijd zo de voorstelling... die ik het liefst zou willen zien. Dus ik denk altijd, als ik in een zaal zou zitten... zou ik echt denken... oh my god, dit is vet. Of dat is het doel. En dat is een soort van... dat vind ik altijd... daar kom je natuurlijk ook nooit of zo... En dat is ook vaak ook een beetje vaag. Van, het is niet dat ik soort helemaal uitgetekend dan zo'n voorstelling. Maar van, oh, maar dit zou ik echt... Als een voorstelling waarin op deze manier over dit onderwerp gesproken zou worden. Bijvoorbeeld bij Lady Jessie's Lover. Dat ging heel erg over seksualiteit. Als op deze manier over seksualiteit gesproken zou worden. Oh, dan zou ik dat vet vinden.
Ja, ja.
Dus ik probeer altijd vanuit mezelf... Ja, wat we net zeiden. Dat is het enige gewoon wat je hebt. Dus je kan niet zo goed voor... En daarom zijn die samenwerkingen die ik aanga dus zo... fijn. Dat zijn net zo goed de mensen met wie ik het schrijf en het speel, maar ook de mensen die decor doen, kostuum doen of zo. Dat zijn die dialoog is dan ook heel belangrijk.
Ja, want bij Lady Chatterley's Lover, ik kan het gewoon niet uitspreken. En jullie zeiden het heel vaak de hele tijd.
Ik dacht, Chatterley's Lover.
Ik dacht, hoe kunnen jullie dat zo vaak uitspreken? Daar was Lisa Verbeelen en zij is lesbisch en jij homoseksueel. En dan hadden jullie dat boek genomen. Wat wil ik er nou vragen? Degene waar je het mee maakt, die moet het dus ook persoonlijk maken.
Ja.
Want dat had zij gedaan.
Ja, alleen Marieke de Zwaan had het ook meegemaakt en die schreef mee.
Oh ja.
Dus dat is bijvoorbeeld een voorstelling die wel persoonlijk is, maar eigenlijk het is niet allemaal waar gebeurd. Maar die vorm heeft het wel.
Ja.
Misschien is het een spoiler. Maar...
Nee, maar het is wel. Er gaat wel een dialoog. Je zag, er is hierover gepraat.
Ja,
op een gegeven moment, dat vond ik zo mooi in die voorstelling, dat jij een soort woede-uitbarsting hebt van dat alles heteronormatief is. En zo van, als homoseksueel heb je het gewoon heel moeilijk. In een gezin. Het is de enige minderheid die niet familiair is.
Ja, ja.
Dus als je van kleur bent bijvoorbeeld, dan zijn je familieleden, dus dan deel je dat. En als je Joods bent, dan deel je dat. Maar bij homoseksualiteit voel je dus altijd eenzaam. En dan had je een soort tirade over. En toen zei Janneke Remmers, maar die had de rol overgenomen. Die zei op een gegeven moment, maar ik ben lesbisch. En dat is nog minder, dat is nog erger.
Ja, ja.
En waardoor jouw hele uitbrander een soort ook gênant werd.
Ja.
Maar dat is ontstaan uit de gesprekken die jullie daarover hebben gehad. Of dat je voelde zo, dit is een dynamiek ding wat jullie gevonden hebben tijdens het maken.
Ja.
Dan toch?
Ja, zeker. Dus dan was het heel... Dus ik voelde al heel... Terwijl ik had het nog nooit zo expliciet in mijn werk dan gehad over inderdaad over representatie of zo.
Ja.
Of over dat gay zijn. En toen dacht ik, nu voel ik wel een soort... Het is tijd om daar iets over te zeggen. Toen ging het inderdaad over dat je als homo, als enige minderheid naast mensen met een handicap niet opgroeit in je eigen minderheid.
Ja.
En dat die eenzaamheid zich doorzet en dat het heel erg gevoed wordt door dat je als kind dan in films is de homo of de slechterik of de grap of het slachtoffer. En dat het dus die. Dus, en dat wordt natuurlijk. En daar hou ik wel van. Het moet wel theater zijn, het moet wel kunst worden. En het moet ook. Dus dat werd op een gegeven moment ook wel veel. Veel groter. Dus hij ging te ver eigenlijk, mijn personage.
Ja, ja, ja.
Daarin. En toen kwam Lisa of Janneke, die naar gelang iets speelde, met eroverheen van ja, maar... En dat hadden we inderdaad tijdens het repetitieproces ontdekt, want ik ging daar die monoloog schrijven. En toen kwam opeens achter, en ik had zo'n heel dik boek van alle tijden, in alle culturen.
Ja.
Het ging over homoseksualiteit door de eeuwen heen. En er waren het soort 20 artikelen in dat boek. En er was maar één artikel over de lesbienne.
Ja,
en toen zei ze van ja, maar... En toen ging, jij, ze zei, eigenlijk zegt ze, ja, jij hebt het over negatieve representatie. We hebben
nul
representatie. Het is er niet. Echt, het woord lesbienne is 100 jaar oud.
Ja, ja.
Daarvoor, en dan ging door de gezin, alles het is er gewoon niet. Waar homoseksualiteit was verboden. Er waren wetten voor om het te verbieden. Maar geen wetten voor de lesbiennes op te sluiten.
Nee, dat was nog erger dan.
Ja, ja. Dat bestond niet.
Ja,
of zo.
Ja, ja.
En daar, dus dat kwam in dat tijdens dat proces kwamen we erachter. En dat op een gegeven moment hadden we een soort kwamen ook achter de gedachte van ja, maar is homofobie eigenlijk niet in de kern misogynie? Is het niet vrouwenhaat? Is als je homofobie helemaal soort van, hoe zeg dat, helemaal
terugreduceert?
Ja, is het dan niet het vrouwelijke wordt gehaat in de man? En omdat het vrouwelijke wordt gehaat in de geschiedenis?
Ja.
Alles wat vrouwelijk is, is gevaarlijk en moet onderdrukt worden. En daar komt. En wat eigenlijk. En dat was soort van de laatste dolksteek die zij mij gaf in die voorstelling. Wat zo mooi was, want daarmee was ook een soort handreiking van. Wij zijn ergens slachtoffer van hetzelfde.
Ja, ja, ja.
We hebben het wel iets erger. Maar wij zijn wel slachtoffer van hetzelfde.
Ik ben erg slachtoffer dan jij, maar allebei slachtoffers. Ja.
En dat. Dus dat komt echt doordat je in zo'n proces daar met z'n drieën, en hier was Wart ook weer bij betrokken, dat je daar dan zo met z'n over gaat nadenken en sparren. En je moet wel je verbinden, dus wel als mens van oké, maar wat vind ik?
Ja.
Ik vind dat wel spannend theater oplevert, ja.
Ja, en je hoeft natuurlijk niet, dat is natuurlijk ook een misverstand, dat je denkt, je hoeft het niet ook eens te zijn met dingen die je zegt.
Nee.
Dus jouw personage ging veel te ver door. Waar jij zelf zou zijn gestopt.
Ik was in die voorstelling echt een beetje een vrouwenhater. En er zat op een gegeven moment ook zo'n stuk tekst in van. Dat was echt de bedoeling ook. Want we wilden het ook over slachtofferschap hebben. Dat het soms ook een beetje soms kan worden in dat debat over slachtofferschap. Maar ik heb het erger dan jij.
Ja.
En op een gegeven moment gaat die monoloog veel te ver. Daarin. Maar dan denken mensen wel inderdaad zo. Zag ik ook soms mensen in de zaal zo kijken van. Maar dit vindt hij dit echt? Want daar speel je dan natuurlijk wel
mee. Ja. En is dat ook leuk om te spelen met.
Ja, zeker. Het is heel leuk. En het kan soms ook verwarrend zijn dat mensen na afloop dan het gevoel hebben dat ze dan nog iets tegen je moeten zeggen daarover. Denk, oh ja, maar dat was wel theater.
Het was spel.
Ja, het was spel. Ik speelde het. En zo'n appje van iemand. Ja, had je door dat jij in die voorstelling heel erg aan het mansplainen was? Ja, dat was zeg maar.
Dat was het ding.
Ja.
Je zei net, het moet wel kunst worden. Wat bedoel je daarmee?
Wat ik net zei, dus het moet niet therapie zijn. Je moet niet denken, jij gaat het lekker op je kamertje uitzoeken. Het moet wel, wel ook op zoek naar schoonheid. En in de brede zin van het woord.
Is therapie geen schoonheid?
Nee. Ja.
wat bedoel je daarmee?
Het moet wel. Kunst gaat wel natuurlijk over. Het wordt misschien een beetje vaag, maar. Gaat over vormgeven. Het gaat over letterlijk een vorm geven aan iets. Inderdaad, ik heb dan bijvoorbeeld bij Chatterley voel ik wil iets maken over homorepresentatie. Ik wil daar een keer iets over zeggen. Maar het moet niet zo zijn dat ik net zo goed een artikel voor de Volkskrant had kunnen schrijven. Of het moet niet zo zijn dat ik dat je zegt, ga lekker in een debatavond zitten. Ik ben wel dit vak gaan doen doordat je nog een soort trapje verder kan gaan. Je kan het vormgeven. Je kan inderdaad bijvoorbeeld die. Immoraliteit erbij halen. Door mij echt dingen te laten zeggen die niet oké zijn. Dat zou zo'n Volkskrant-artikel niet kunnen, want dan zou het zijn. Dit vind jij dus echt.
Ja.
En daarom hou ik van theater. Daar kan dat allemaal wel. Daar kan je. Natuurlijk moet je ook wel. De kunst is dat je daar ook bepaalde grenzen respecteert. Ja. Daarom hou ik van kunst. Daar moet het kunst worden. Daar hou ik van. Je hebt iets en dat ga je vormgeven. Dat ga je van meerdere kanten belichten. En je bent op zoek naar wel. Denk alle grote kunst waar ik van hou. Gaat wel over mens zijn. Daar gaan denk ik heel veel kunst over. Wat het betekent om mens te zijn. En te moeten dealen met. De mooie dingen van het leven, maar ook met de pijn van het leven en hoe. En daar wellicht een antwoord op te bieden of troost te geven. En dat kan op die manier. Dat kan in een theater door. Ja, bijvoorbeeld door dus heel eerlijk te zijn over persoonlijke dingen, maar het wel ook vorm te geven en misschien een soort hoop of toekomstperspectief te bieden. Dat als je die beweging kan maken, dan daarvoor ga ik wel naar het theater.
En dan is het kunst.
Ja.
En wordt het minder. Ik heb soms het idee dat mensen steeds minder doorhebben dan dat wat op het toneel gebeurt, dat een spel is.
Ja.
En dat daar ook amorele dingen gebeuren. En dat daar ook soms nare. Ik heb het idee dat lopen soms mensen weg. Je had nu Mijn Carré.
Ja.
Ik weet niet of je dat gelezen had. Jacob Derwig die speelde daar heel een antisemitisch personage. Om aan te geven hoe dat werkt. Ik was er zelf niet bij, hoor, dus ik ben waarschijnlijk walgelijk aan het interpreteren. En toen liepen de mensen weg. Die zeiden, dit vinden we niet prettig. Ik hoorde ook wel van vrienden dat mensen boos worden. Heb je het idee dat steeds minder wordt?
Ja, ik vind het moeilijk te vergelijken, omdat ik misschien dan net niet lang genoeg meeloop. Zeg maar in het theaterveld.
Je komt net kijken.
Dat ik kan zeggen, nou, 10 jaar geleden kon ik nog dit doen.
Ja.
En dat kan ik niet meer. Dus dat vind ik moeilijk in te schatten. Ik hoor het dus wel vaak. En ik kan het me ergens dus wel voorstellen dat er wel... we zijn denk ik... wat aan de ene kant goed is, maar misschien soms ook wel iets voorzichtiger geworden. Maar dat is ook goed. Dus wat ik net zei, er zijn grenzen. Maar er zijn grenzen. En
wat zijn die grenzen dan?
Dus ik denk dat daar misschien nu iets door elkaar loopt, of wat we misschien nu aan het uitvogelen zijn, van oh ja, er zijn gewoon best ook bijvoorbeeld misstanden geweest achter de schermen.
Mm. Ja.
En dan gaan dat soort dingen door elkaar lopen.
Ja, ja.
Maar het is bijvoorbeeld wel... Ja, het is, daarin is het ook een gek vak dat je bent ergens ook kwetsbaar, omdat je hebt die première en je werkt toen naar die première en alles is soort van, snap je, in een soort snelkookpan, soort tunnelvisie en van oké, waardoor het soms ook bijvoorbeeld heel moeilijk is om je grenzen aan te geven, om te zeggen, oh ja, maar dit wil ik misschien niet doen.
Ja.
Dat is best...
Oh, maar dan bedoel je meer persoonlijke grenzen?
Ja.
Van de acteur of de maker?
Ja.
Ah, ja, ik bedoel meer zeg maar dat, stel je voor, jij speelt een pedoseksueel.
Ja.
Om daar iets over te zeggen. Dan kan het zijn dat het publiek denkt, dit wil ik allemaal niet horen. Dit wil ik niet zien.
Ja.
Ik bedoel meer die
ja.
Ik dacht dat je dat soort grenzen bedoelde.
Maar ik denk dat dus een beetje door elkaar is gaan. Snap je? Dus
doordat
die misverstanden achter de schermen zijn geweest. Dat zijn voor mij wel soort twee verschillende gesprekken. Want ik denk zo, oh ja, daar... En ook op een heb je wel... Ja, maar theater is voor mij wel altijd de plek waar je... Dus echt inhoudelijk. Ja, je gaat wel... Ja, of theater of kunst gaat wel over... Onder andere over die kanten van de ziel... Of die kanten van de mensheid...
Ja.
Die je ergens anders niet kan laten zien.
En heb je als maker verantwoordelijkheid daarin?
Ja, als je zoiets gaat doen, denk ik wel. Als je zegt, ik ga... Nou, bijvoorbeeld, moet dan gelijk een ding, maar de Untergang maken over...
Ja.
Ik ga Adolf Hitler als hoofdpersoon nemen en...
Verheerlijken.
Door zijn blik... Heb je een bepaalde verantwoordelijkheid? Dan kan je niet lekker denken: la, dat ga ik lekker doen.
En wat is dan die verantwoordelijkheid?
Dat je wel bewust bent van de historische context of van de geschiedenis.
Ja,
of zo,
ja. Dus, ja, ja, ja.
En wat. Dus je moet je daar heel. Dat is denk ik ook. Je moet je daar heel goed in verdiepen. Maar dat is een heel interessant. Daar gaan we volgend seizoen een voorstelling over maken bij De Warme Winkel, namelijk Freaky Friday Face-Off. Dat gaat over, kan je in de ander verplaatsen? Want dat is ook een debat. Mag je voor... mag een hetero acteur een homo spelen? Of in ieder geval, dat gaat ook, kan je dat? Mag dat? Want dat is in ieder geval een acteur wil. Dus dat debat wel gaande. Van,
zeker.
Mag jij iemand met een handicap spelen als je die persoon niet bent?
Ja.
Als je dat niet hebt?
Ja. Nou, bijvoorbeeld jou, die monoloog die jij deed over er is geen homo-representatie. En je schiet daar helemaal in door. Voel je dan ergens, ik heb wel een verantwoordelijkheid voor de community. Zeg maar dat je denkt, je bent heel vrouwonvriendelijk daarin. Denk je dan als maker, ik moet wel oppassen dat ik niet te vrouwonvriendelijk word. Want anders ga ik dat verheerlijken. Ben je daarmee bezig?
Ja, maar daar ben je sowieso dingen mee bezig bij het maken van... Ja, je bent er wel een personage aan het spelen.
Ja.
Dus je probeert zo gewoon... je probeert een verhaal te vertellen waar je natuurlijk achter... Het algehele verhaal van de voorstelling moet iets zijn waar ik achter sta. En dan is zo'n personage dat dan dus vrouwvriendelijke trekjes heeft... een manier om iets te zeggen. Dat ging ook wel over... Ja, we willen ook laten zien dat er dus bijvoorbeeld heel veel vrouwenvriendelijkheid is in de homo-wereld.
Ja, ja.
Omdat dat ik belang. Dus dat komt juist vanuit een soort emanciperende gedachte. Maar dat kan soms een beetje, denk ik, soms een klein beetje mislopen. Dat mensen denken: oh, maar als iemand zegt, maar je bent wel erg aan het mainspelen.
Ja,
en dan denk ik zo: ja, maar dat doen we om dat te laten zien.
Dan heeft diegene dus niet door dat het een spel is.
Ja, en dat het juist daarover gaat.
Ja.
En dat,
Heb je daar, zullen we het daar heel even over hebben? Een niet-gay persoon die een gay speelt? Vind je dat dat mag?
De kern van het vak is dat je alles...
Stel je voor, wij doen allebei auditie voor een rol. Mm-hmm. Voor een homoseksueel personage en ik krijg hem.
Ja.
Dat is toch kut voor jou, of niet?
Ja, maar het gaat voor mij meer over dat ik denk... De kern van het vak is dat je alles mag spelen. Of alles, maar... Daarom ben je dit gaan doen. De meeste acteurs zijn dit vak gaan doen... omdat die personen denken... oh, dan kan ik... snap je? Deze keer kan ik een piraat spelen... en de volgende keer kan ik een dokter spelen. Nou, snap je dat?
Piraat. Daarom ben ik het vak ingegaan. Daarom ben ik het vak. Om piraat te spelen.
Dus, maar wat ik denk wel zo is dat je dus... dat er misschien, en dat is nu aan het veranderen... maar een tijd lang misschien met twee maten is gemeten. Zodat het zo is van, oh ja, dus wel... snap je, hetero's mogen wel homo-rollen spelen... maar we gaan die homo's niet casten voor die hetero-rol... want hun geaardheid is ongeloofwaardig.
Ja, ja.
Dus daar kan ik me nu voorstellen dat het nu goed is om even streng te zijn. Van, oh ja, maar wacht... gun die homo's, als er dus nu een mooie homo-rol komt... gun het ze, want ze hebben het een tijd lang niet mogen doen... Want de hetero's mochten doen. En dan kunnen we hopelijk naar een plek waarin... Snap je wel? Want ik hoop ook dat ik... ik heb net een film gedaan waarin ik een hetero's rol speelde.
Hoezo?
Ja, sorry.
Jezus.
I did it.
Ik zat er niet in.
en ik hoop dat dat nog... snap je?
Ja, tuurlijk.
En ik hoop nog heel veel homo's kunnen spelen en heel veel hetero's. En,
ja, volgens mij heeft het ook weer met verantwoordelijkheid. Ik was laatst... Werd ik gevraagd voor een... Ja. Deed ik auditie voor een rol en daar stond in de tekst... ik zat op Grindr, dacht ik, oh, hij is homoseksueel. En toen dacht ik wel, als ik die rol krijg... is het wel mijn verantwoordelijkheid om met al mijn homoseksuele vrienden... te praten en te zeggen... hey, ik zou gewoon beter mijn huiswerk doen.
Ja.
Dus ik zou dan met homoseksuele vrienden vragen... is dit te stereotyperend?
Ja,
vind
ja.
jij dit vervelend als ik als mijn homoseksuele personage dit zegt?
Ja.
Dat zou ik dan doen.
Ja. Maar ik denk dat het gewoon een voorwaarde altijd is.
Ja, eigenlijk wel.
Waar we het net ook over hadden, als je dus ook de ondergang maakt... of snap je hebt altijd met dit vak een verantwoordelijkheid... dat je bent iets aan het tonen aan een breed publiek. Of dat is in ieder geval het doel. Je toont, snap je?
Ja.
Dus je hebt altijd een verantwoordelijkheid naar het materiaal of naar... dus als je inderdaad een dictator als hoofdpersoon gaat doen die 6 miljoen Joden heeft vermoord, nou, dan daar moet je er wel bewust van zijn dat je dat aan het doen bent. Ja. En net zo goed als je een homo gaat spelen, moet je er bewust van zijn dat je daar niet een stereotype, geen grap van maakt. En nee. Niet een...
Heb jij die hetero heel stereotype? Tieten, bier. Ja. Ze krijgen met mij te maken.
Ja, zo'n hele stereotype hetero. Ja. Ja.
Dat vind ik altijd wel leuk. Ja. Maar inderdaad, dus het gaat over verantwoordelijkheid.
Ja, en die heb je denk ik al... Dus, en misschien is dat een tijd lang ook misgegaan. En natuurlijk, er zijn ook wel... Ja, er zijn ook wel uitzonderingen. Maar het is denk ik ook wel lange tijd misgegaan. En het is... daarom is het heel goed, denk ik, deze fase... waarin alles even zo... wel even wordt omgedraaid. Zo van... En bespreekbaar wordt gemaakt. En... Ja, want blijkbaar zitten daar dus soort, hoe zeg dat? Ja, zoals het heel hip noemen, tropes.
Wat zijn dat? Dat
ja,
ken ik niet.
Soort ingeroeste stijlfiguren. Dus als je een homo speelt, dan is hij heel erg zo.
Ja,
en,
ja.
Terwijl, ja, ik ken ook homo's die zo zijn, ik ken ook homo's die niet zo zijn.
Ja.
Klopt het bij het personage, klopt het bij het verhaal?
Ja.
Als het zolang het met liefde en...
Dat je een homoseksueel speelt en dan, hoe feminien moet ik hem spelen?
Ja.
Daar, zou je een gesprek over kunnen hebben met de regisseur.
Ja, vanuit het personage. Vanuit van wie is deze persoon? Oh ja, die is homoseksueel. Is een deeltje van de identiteit. Dat personage is nog
meer.
100 andere dingen. Dus
heel even, de toneelschool. Wat leer je daar?
Wat leer je op toneelschool? Je leert praten.
Je krijgt stemles.
Heel veel stemles.
Ja, mensen kennen dit dus niet. Oh ja, dat is leuk om te vertellen aan mensen.
Nou, je maakt heel lange dagen.
Ja. Dus, je komt binnen.
Zeker de eerste 2 jaar zit je daar van, ik dacht ongeveer van 9 tot 9. En dan heel veel stemles over je stem.
Hoe is stemles? Hoe gaat dat?
Dan leer je, dus je moet natuurlijk luid zonder microfoon kunnen praten. Dus je leert je stem luid. Ik ga het ook wel gelijk doen. Luid praten. En je leert een soort dictie. Ja. Dus je hebt een tekst die je dan in het eerste jaar leert en die je 4 jaar lang dus...
Is dat die hoge bomen in de wei staan, de bomen?
Daar staat in de duinen.
Daar staat in de duinen.
Ja, dat is, daar begin je mee. En uiteindelijk ga je naar de Europese romantiek.
Oh ja, dat is dus een tekstje. Even voor de luisteraar. Ja. Je neemt 1 tekst, die moet je dan doen. Ja. En dan gaat iemand zeggen, nee, zeg dat woord zo.
Ja, en dan is het zo van de... Dus dan zeg je bijvoorbeeld duinen. Dat is een... Duinen.
Ja, inderdaad. Dan dus, moet je dat nadoen.
Ja, duinen. Dus dat je verstaanbaar en dat, maar je leert ook fysiek. Dus je leert lekker bewegen, lekker yoga. Ja. Je leert ook, dat is belangrijk, dat je goed in je lichaam zit.
Ja, zeker. Je bent je instrument.
Ja, en dus performanceopleiding gedaan was dus heel veel maken.
Ja, wat leer je dan?
Dus we moesten iedere dag op een gegeven moment ongeveer een performance maken. Dus dan zegt ze, oké, dit is de droom van het zebrapad. Dat is de opdracht. De droom van het zebrapad. Morgen een performance van 5 minuten. En dan denk je, de droom van het zebrapad.
Dit heb je echt moeten doen?
Ja.
En wat ging je toen doen?
Ik weet niet meer wat ik de droom van het zebrapad heb gedaan. Ik weet niet meer wat ik toen heb gedaan. Maar dan kreeg je natuurlijk de meest weirde dingen. Omdat je om een soort van je creativiteit van...
En dan leer je te associëren.
Ja, maar ik ging meestal gewoon doen waar ik zin in had.
En wat ging je dan doen? Gewoon...
Ja, waar ik dacht... Wat had ik allemaal... Toen was ik in het begin... ben nu bijvoorbeeld heel talig in mijn werk. Was ik helemaal nog niet talig.
Oh, nee?
In het eerste jaar was alles zonder taal. Of als het taal was het in het Engels.
Omdat je in Sussex was geweest.
Sussex, ja. Maar dat was toen heel hip. Het was zo... Iedereen op school maakte dingen zo in het American. Zo.
Oh ja?
En zo heel abstract. En,
wat zijn dan dingen die je leert... Het is zo'n moeilijk gesprek dit, maar ik vind het wel leuk.
Je leert. Dat is heel goed. Dus iedereen in de klas doet die performances. En dan ga je na afloop ga je reflecteren. Ga je zeggen, oké, wat was goed aan deze performance? Waarom wel, waarom niet? Oh, het is goed, want ik was heel geïntrigeerd. En ik dacht de hele tijd dat ik het snapte. Maar uiteindelijk snapte ik het toch niet. En dat vond ik interessant. Oh ja, dan heb je zo.
Oh ja, ja.
Het
ja.
was niet goed, want ik vond het er lelijk uitzien.
Ja.
Dus dat gaat er dan ook best wel... Nu doe ik het wel iets bouter dan het er dan. Maar het is wel zo, dat is wel de strekking van waarom. En dan leer je op die manier ook een soort van.
Eigenlijk wat je vandaag deed, dat leer je dan aanvoelen.
Ja.
Hoe erop gereageerd wordt.
Ja, en dat doe je dus ook zelf bij die anderen. Dus je zegt, je kijkt naar die performance van die anderen. Denk, oh ja, dit vind ik vet. En waarom vind ik dit nou vet? Oh ja, ik vind het vet, want deze persoon doet dit met dat. En...
Moet je altijd uit kunnen leggen waarom je iets mooi vindt?
Nee, maar dat moet dan dus wel de hele tijd. En dan mag je ook niet het woord mooi gebruiken.
Oh nee?
Nee.
Leuk mocht ik nooit gebruiken.
Oh ja.
Maar mooi mocht je niet het woord mooi gebruiken?
Nee, ze zeiden we fijn.
Echt?
Want een hele fijne performance.
Meen je dat? Ja. Waarom mocht je niet mooi zeggen?
Ja, dat was de docent. Die zei nee, je mag niet mooi gebruiken.
Kijk, leuk snap ik nog. Want dan is het gewoon, ja, leuk.
Ja.
Masturberen is leuk. Maar kunst.
Masturberen is fijn.
Oh ja, het is fijn.
Heel fijn.
Nee, sorry. Wat een raar voorbeeld trouwens. Maar nee, een videospelletje is leuk.
Mm-hmm.
Dat bedoel ik meer. En wat zegt zo'n docent?
Wat die dan zegt? Die gaat dan ook doen. Die gaat dan ook zeggen... Ja, wat zei die bij mij? Ja, dat was een hele goede performance. Maar wat je dan liep ik van 1 punt naar een ander punt in die performance. En dat deed ik dan te karikaturaal. En dan word je een soort typetje. En dat heeft het niet nodig, Florian. Het is heel mooi. Je haalt het onderuit.
Toch, nou. En volgens mij gaat het ook heel vaak... En dan geef ik eigenlijk antwoord op mijn eigen vraag. Omdat ik er zelf ook iets van af weet. Volgens mij gaat het ook heel erg vaak over... Wat wilde je ermee zeggen? En is dat overgekomen of niet? Toch, daar gaat het, dat leer je ook vaak.
Ja.
Zo van, wat wilde je hiermee? Nou, ik wilde dit en dit duidelijk maken. Hebben jullie dit gezien? Nee, niemand heeft het gezien. Dan klopt dus iets niet.
Ja.
Daar gaat het volgens mij ook vaak over bij maken.
Dat testen weer.
Ja. En vond je het leuk, de toneelschool?
Heel leuk.
Oh ja?
Ja, ik vond het echt wel leuk.
Waarom?
Ja. Ook zwaar. Ja, misschien omdat ik dus 3 jaar in een studie had gedaan... die ik eigenlijk niet per se helemaal vond het prima... maar niet echt op mijn plek was. En nu was ik echt zo op mijn plek en gewoon helemaal... gewoon dat ik 4 jaar lang helemaal mocht doen wat ik het leukste vond... Super vruchtbare omgeving. Dus iedereen is aan. Iedereen is hele dingen aan het maken. Je bent hele naar elkaar aan het kijken. In Maastricht zit dat ook in een soort heel mooi oud klooster midden in de stad. Je bent een soort van het is een beetje een soort Zwijnstein gevoel.
En je was thuis altijd de rare. En daar zit je met allemaal rare.
Ja, Dat soort dingen.
Een soort thuiskomen is het.
Hier zijn jullie.
Ja.
Ik weet nog dat ik daar binnenkwam en dat zo, toen stond er zo'n een nummer op in de kantine. En dan was het nummer ook gezegd. Als ik dan zei, oh jongens, dit is een heel mooi nummer. Dat die dan zei, hoezo?
Ja.
En die zei, oh jongens, dit is een heel mooi nummer. Ja, dit is echt zo mooi. Oh, dit is ook echt mijn lievelingsnummer. Dacht, oh my god.
Het is echt een hysterische bende, de toneelschool.
Ja, ja.
En wat is techniek?
Ja, techniek is... techniek.
Dat hoor je vaak.
Ja. Nou ja, natuurlijk de techniek in dat we net zeiden over hard leren praten, duidelijk leren praten. Maar je hebt ook techniek als in... ja, bijvoorbeeld als je iets gaat spelen, dat je dan moet natuurlijk geloofwaardig zijn. Dus hoe kom je daar? Als je een hele heftige scène gaat spelen, wat zet je in om daar te komen?
Als het op je papiertje staat, Florian huilt, wat moet je dan doen?
Ja, ik denk dus dit.
Gewoon je handen voor je.
Mijn handen voor mijn gezicht.
Ja, dus je leert, dus dat is dan techniek. Dan weet je, wat moet ik doen om iets te bereiken?
Ja.
En wat voor dingen zijn dat dan?
Ja, dus bijvoorbeeld, want er wordt ook wel vaak, dus wel persoonlijk werk, maar wordt dus wel vaak gezegd van dat dan mensen bijvoorbeeld aan iets heel ergs hun eigen leven gaan denken om dat te gebruiken. Dat heb ik iets minder. Ik heb juist meer met het me wel helemaal verbeelden.
Ja, je bedoelt dat is dan de... Is dat Stanislavski?
Ja, of zo van de koppel.
Ik moet huilen, dus dan denk ik aan mijn dode vader.
Ja.
Maar jij doet dat niet. Jij...
Nee, ik ging dat ook. Dus die film die ik had gedaan, dan had ik een scène waarin ik dan iets heel ergs had proberen te doen. En dan moest ik daarna een soort van confession scène dat ik dat dan had gedaan. En dan moest ik ook heel erg huilen. Dat ging ik eerst ook wel proberen. Omdat ik dacht aan mijn eigen leven, denk ik, maar dat werkt helemaal. Het werkt veel beter om echt te denken van, oh ja, ik heb net iets heel ergs proberen te doen.
Ja.
Dat is het leuke. Dus dat gaat natuurlijk echt over je voorstellen dat je dat hebt gedaan.
Ja. En heb je ook moeten leren trainen in denken? Want je schrijft veel.
Ja. Dus bij het maken daarin?
Ja. Je zit achter een laptop en dan zo die kant op denken.
Ja, wel. En dat is ook wel door het schrijven. Dus door dan ontwikkel je een gedachte en daardoor ontwikkel je nog een gedachte. Dus als schrijvende denk je dan dus. En je leert gewoon... Maar je leert ook denk ik ook wel heel veel door andere mensen, andere dingen te lezen en andere mensen te bekijken.
Ja,
dus dat je denkt, oh ja, maar die schrijver doet dat zo, wat slim. Dus dan leer je bijvoorbeeld, zeker als je persoonlijk werd van, oh ja, dat is niet heel interessant als het echt één op één wat ik vind is. Maar soms bijvoorbeeld, daarom vond ik die voorstelling over ironie interessant. Toen ironie ging onderzoeken, dat als je ironie heel simpel zou uitleggen, is dat inderdaad het tegenovergestelde zeggen van wat je eigenlijk bedoeld. Dus als het heel erg regent, zeggen, oh, lekker weertje. Maar dat is wel, en het is veel breder dan dat, maar het is wel een interessant stijlfiguur. Dat je denkt, oh ja, wacht, oké, ik wil hier iets over zeggen, maar, oh ja, maar als ik het, of inderdaad letterlijk het tegenovergestelde zeg, of misschien juist ergens tussenin ga zitten, dan wordt het ook subtekst, snap je? Dat zijn allemaal dingen die je leert. Hè?
Ja, ja. Ik hoorde laatst een interview met Herman Koch. Die schrijft dan over hele nare mensen. En die zei ook, of iemand zei dat over hem. Die zei, al die gedachten zitten in hem.
Ja.
En die laat hij gewoon los.
Ja, ja, ja.
Hij denkt zo'n personage. En dat is natuurlijk alles wat jij schrijft, zit er in je.
Ja.
Zo'n Herman Koch kan zich gewoon heel goed inbeelden hoe zo'n naar iemand denkt. Niet dat hij dat zelf is.
Ja, ja.
Maar...
Dan mag het eruit.
Dan mag het eruit. Of dan...
Ja. Ja, maar dat denk ik dus in heel veel mensen denk ik toch... Die kant zit in je. Je hebt een...
Ja.
Ik heb...
Zit een moordenaar in ons allemaal. Dat zei ik terwijl ik heel eng keek. Ik had het door.
Ja, maar soms met grapje op jezelf op
vrijdagavond in mijn podcastkamer. Nee, maar ja soms...
Soms toch denk je dus... Oh, ik denk nu dit. Erg. Ja, ik dacht ook laatst zo... De buren van mij, die hebben een kat... En die is 's nachts heel vaak buiten. En is natuurlijk nu krols. Zit dan de hele nacht zo te miauwen. Op een gegeven moment was ik echt in mijn gedachten zo... Nou, niet eens hoe die kat aan een einde ging.
Ik heb vandaag katten doodgeschoten in mijn hoofd. Omdat ik heb koolmeesjes in mijn tuin.
Oh, ja.
En toen dacht ik, oh, die kat, ik haat. Ik zou ze gewoon kapot kunnen schieten.
Ja, opeens was ja.
Wow.
Ik dacht nu ook zo opeens, oh, als die kat, dan ga ik naar buiten. Dan doe ik dit en dit en dit.
Ja.
Ga ik nooit doen.
Nee. Het is natuurlijk wel erg dat soort Misschien is de toneelschool ook wel dat je allemaal dingen weer aan dingen terugkrijgt. Dus een kind is natuurlijk de hele dag mijn neefje. Als die aan het spelen is, dat zijn hele werelden die die maakt. En die kan soms ook hele nare dingen zeggen. Heel eerlijk. Ja. Dus gewoon een dik iemand zeggen. Die is heel dik en dan net te hard. Dat je denkt, oh god. En dat leer je dus ook allemaal af.
Ja.
En op de toneelschool leert allemaal weer. Die manier van denken en die kant weer op te mogen gaan. Die je allemaal af hebt geleerd.
Ja.
Hebben we een antwoord op de vraag? Waarom gaat iemand in godsnaam acteren?
Nou, wat zijn ook? Je bent een beetje gek als je denkt, dus koop maar een kaartje voor mij. Dus,
nou, je kan jezelf zijn.
Ja.
Je kan nuance aanbrengen.
Ja.
Je kan in je hoofd en in je gevoel op plekken komen waar je anders in het dagelijks leven niet heen gaat.
Ja, en daar dan een vorm aan geven.
En daar een vorm aan geven. Je kan troost bieden.
Verbinding zoeken.
Allemaal wege termen. Ja, het klopt wel. Ja. En het is ook gewoon leuk.
Je krijgt er een adrenaline shot van.
En het is ook gewoon, ik moest laatst weer, wat was dat nou? Moest ik voor het klokhuis draaien volgens mij? Er was iets. Toen kreeg ik weer een, oh ja, ik moest voor het klokhuis kreeg ik zo'n pruikje op. En toen mocht ik een tovenaar spelen. Toen dacht ik, het is ook gewoon het kind dat een pruikje opkrijgt.
Ja.
En
piraat.
Een piraat.
Ja.
Ben je nog steeds fan van het Koningshuis? Oh, dat had je gezegd in een interview. Ik zie het nu staan.
Dus dat is mijn pleasure.
Oh ja?
Niet eens guilt. Het is mijn pleasure.
Wauw.
Ja.
Ze stond in een badpak, toch? Daar was allemaal gedoe over.
Eloïse, ja, mag het wel van Jeroen Snel. Ja.
Want zij mag niet in een badpak?
Wat is dat? Ja, een royalty watcher had gezegd dat dit een grensgevalletje was.
Want die mensen mogen niet in het badpak
ja,
aan.
Ja, daarom. Dus het was heisa.
Oh, jezus. Dankjewel dat je... we hebben antwoord op de vraag.
Ja, toch?
Ik hoop dat we de luisteraar wat... ik krijg gewoon vaak vragen over wat acteren is.
Ja.
Het is altijd ingewikkeld, hè?
Ja.
Maar ik denk dat we wel de luisteraar... Ik zat laatst bij een voorstel... Was dat Lady Stitter? Laffer? Ik zat laatst bij een voorstelling en toen zat er een... Nee, ik ging naar Frascati. Nou goed. En toen zat ik in het publiek. En toen, terwijl iedereen binnen... En toen hoorde ik achter me... Ja, ik luister dus nu een podcast. Pep Talk met Martijn Schonebeek. Of zoiets. En ik zo, oh, dit gaat over mij. En toen zei een vrouw, die zei... Want die had die aflevering met Caries geluisterd. Toen zei ze... Ja, ik vond het heel interessant, maar het is wel soms in crowd. En dat ze elkaar dan heel goed kennen en zo. En dat vond ik heel leuk om te horen. Daarom was ik zo aan het waken op...
We moeten
zorgen dat mensen die niet acteren wel snappen...
Wat het is.
Maar ik denk dat we dat goed hebben gedaan.
Anders hoor je het wel weer.
Ja.
In Frascati.
Even reclame maken voor de voorstelling.
Ja.
Over 2 weken in première.
Ja. Vanaf 5 juni tot en met 1 juli op Theater Broedplaats De Sloot in Amsterdam-Nieuw-West.
Oh, leuk.
Ja, we spelen dus een maand daar. En Brideshead Revisited kaartjes via het hollandfestival.nl.
Oh, ja. Hartstikke goed. En ik had onderstreept nog De Warme Winkel.
Ja.
Dat heette dus ooit...
Voor een hele korte periode...
Dat is heel grappig. Voor de luisteraar, het heette De Warme Winkel. Jullie wilden de naam veranderen.
Ja.
En toen kwamen jullie erachter, oh, toneelgroep Amsterdam, dat is nu ITA. Dus die naam is er gewoon.
Al 5 jaar waren ze ITA.
Toen hebben jullie gezegd, wij heten nu toneelgroep Amsterdam. Ja. They were not amused.
No.
En er zou een rechtszaak komen en toen hebben jullie eieren voor je geld gekozen. En gedacht, dan heet het maar weer De Warme Winkel, toch? Is het een beetje kort door de bocht?
Ja, er werd gesuggereerd dat juridische stappen zouden kunnen volgen. Als...
En toen dachten jullie daar?
Dat... Nee, toen dachten dat is...
Maar toen was al wel de buzz, was al dat was een hele goede reclame eigenlijk. Want iedereen had het erover.
Ja.
In het wereldje.
Ja.
En nu, als je nu naar de site gaat, staat er De Warme Winkel, formerly known as Toneelgroep Amsterdam. Wat heel, heel goed is. Hoe lang ga je nog blijven? Heb je een meerjarig contract?
Bij De Warme Winkel?
Ja.
Ja, een contract voor onbepaalde tijd.
Oh, echt?
Ja, joh.
Oh, leuk. Met z'n drieën zijn jullie nu, toch? Of niet?
Ja, drieën. Maar het is altijd in beweging. Dus er zijn mensen... Maren van Vlijmen is al heel lang bij. Die is nu weg. Dus er kunnen altijd nog mensen bij. Maar Ik vond me daar heel fijn. Dus
wat fijn zeg.
Daar nog lang te blijven maken. Ja.
Dankjewel dat je hier was. Dankjewel, lieve luisteraar. Dankjewel voor het luisteren. Wil je naar de toneelschool? Doe auditie. Hartstikke leuk is het. En wil je deze podcast een samenwerking met mij aangaan, dus de podcast sponsoren, dan kan je een mailtje sturen naar peptalk@pepijnschoneveld.nl en dan kan je een mailtje sturen naar Julia van de samenwerkingen. Dat zou ik heel leuk vinden, want dan verdien ik geld, wat toch altijd prettig is. Anders ga ik dood. Oké. Jezus, wat slecht. Dankjewel. Dag.